Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij. Het kabinet beslist vandaag welke extra maatregelen nodig zijn om het oplopende aantal besmettingen terug te dringen. Dat zei minister Hugo de Jonge gisteravond na een gesprek met de veiligheidsregio's.
Je ziet dat de regionale verschillen groot zijn, maar dat niettemin overal eigenlijk wel die cijfers aan het opkruipen zijn. En dat moeten we zien te keren met elkaar. En wat we hebben gedaan is niet alleen het duiden van die cijfers, maar ook welke maatregelen moeten er dan getroffen worden en vinden die nou op landelijk niveau plaats? Zijn dat nou landelijke maatregelen die nu nodig zijn of zijn het juist meer regionale maatregelen? Morgen vindt daarover besluitvorming plaats binnen het kabinet en later op de dag ook in de regio Amsterdam.
Verslaggever Peter Winterman was gisteravond bij het overleg van de veiligheidsregio's, waar na afloop dus al werd verklapt dat Amsterdam extra maatregelen kan verwachten. Peter, waarom in de eerste instantie alleen Amsterdam?
Ja, omdat Amsterdam er wel een beetje uitspringt eigenlijk als het gaat om die coronabesmettingen. De laatste weken stijgt het aantal besmettingen daar eigenlijk het hardst in Nederland. Rotterdam volgt wel op de voet hoor, moet ik zeggen. En in Amsterdam zien ze problemen met feestjes, grote bijeenkomsten, huwelijken, uitvaarten. Vooral dus die feestjes eigenlijk, waar veel jongeren toch bij elkaar komen. Er werd net al even gezegd, die de regels aan hun laars lappen. En daardoor stijgt het aantal besmettingen in Amsterdam net wat harder dan in de rest van het land. En de Amsterdamse burgemeester Halsema, ja, die wil dan ook graag extra maatregelen nemen in de hoofdstad. Die dus niet landelijk gaan gelden, maar wel in Amsterdam. En later deze week mogelijk ook extra maatregelen in Rotterdam.
Moet ik dan denken aan specifieke gebieden waar die maatregelen dan voor gaan gelden of voor de gehele stad?
Ja, nou dat is nog lastig te zeggen. Vanavond wordt dat zeker, maar het lijkt er echt op dat dat ook inderdaad lokaal gaat zijn. Dus net als die mondkapjesplicht, die geldt nu bijvoorbeeld in bepaalde delen in het centrum van Amsterdam, net als in Rotterdam. En het zou zomaar kunnen dat in het centrum, en ook in Amsterdam-West, daar zijn de besmettingen nu het hoogst, dat die regels daar gaan gelden inderdaad.
Ja, dan hebben we nog de voorzitter van de Veiligheidsraad, Bruls. Die is nog een voorstander van de quarantaineplicht. Gaat dat er nog komen?
Ja, goede vraag. Nou ja, hij wil dat inderdaad nog steeds. Hij denkt echt dat het nodig is dat er een stok achter de deur komt voor mensen die dus niet in quarantaine gaan, terwijl ze dat eigenlijk wel zouden moeten, omdat ze besmet zijn of omdat ze intensief contact hebben gehad met iemand die besmet is. En het lijkt erop dat zo'n quarantaineplicht er wel gaat komen. In ieder geval gaat het kabinet nu een regionale quarantaineplicht onderzoeken. Dus dan kan bijvoorbeeld in Amsterdam of in een andere gemeente waar het op dat moment niet goed gaat, kan een burgemeester zeggen, als u ziek bent of in contact bent geweest met een besmet persoon, moet u in quarantaine. Maar juridisch gezien blijkt dat heel ingewikkeld te zijn om in te voeren. Ja. Dus het gaat nog wel een paar weken duren om uit te zoeken hoe en of het eigenlijk wel opgelegd kan worden, zo'n quarantaine.
Ja, Bruls had het ook over het regionaal sluiten van de horeca, uitgaansgebieden of verzorgingscentra, dat de bewoners binnen moeten blijven. Hoe groot is de kans dat dit op korte termijn ook echt gaat gebeuren, denk jij?
Dat zal echt helemaal afhangen van hoe hard het gaat met die besmettingen. De burgemeesters willen wel die mogelijkheid hebben om te zeggen van, nou, het gaat nu echt niet goed in onze plaats of in onze buurt. En het verzorgingstehuis moet daarom nu even op slot een paar weken. Het kabinet wil eigenlijk voorkomen dat zo'n maatregel, ook sluiting van de horeca, dat dat weer landelijk wordt ingevoerd. Dus Rutte en de Jonge zullen vanavond niet zo'n landelijke maatregel aankondigen. Ook nog niet regionaal waarschijnlijk, maar de regio's, de burgemeesters willen wel die mogelijkheid hebben om te zeggen van, we doen nu de horeca in deze straat moet dicht of de verzorgingshuizen in deze buurt moeten dicht. Dicht wil zeggen dat ze dus geen bezoek meer kunnen ontvangen of dat er geen gasten meer kunnen komen. Maar dat is wel echt een last resort, want ja, we hebben gezien wat een schade dat aanricht en veel horecazaken kunnen zo'n sluiting natuurlijk echt niet hebben, dan is het gewoon misschien wel gedaan met die zaken. Dus het is echt, als het echt niet anders kan, dan zullen dat soort maatregelen mogelijk opgelegd gaan worden.
Ja, nou hopen we dat dat inderdaad geen landelijke maatregel wordt. Zijn er wel eventuele landelijke maatregelen die we vanavond zouden kunnen gaan horen?
Ja, het zou kunnen dat er een grens wordt gesteld aan groepsbijeenkomsten. Dus nu mogen er nog een onbeperkt aantal mensen weer komen bij een bruiloft, bij een huwelijk, bij een feest in een zalencentrum. En het kan zijn dat het kabinet daarvan gaat zeggen, dan gaan we toch weer een maximum aantal mensen opzetten. Bijvoorbeeld dat er maar 100 mensen bij zo'n feest mogen komen. Het kabinet gaat dat misschien doen omdat de GGD's echt zien dat bij dat soort feesten, huwelijken, uitvaarten, dat daar veel besmettingen nu worden geconstateerd. Dus ja, dat zijn een beetje die spreading events. En mogelijk gaat het kabinet daar nu een rem op zetten.
De Amsterdamse burgemeester Halsema gaat vanavond nieuwe coronaregels bekendmaken. Of er ook extra landelijke maatregelen komen, is nog onzeker. Ook de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, sprak gisteren al over nieuwe regionale coronaregels.
Wat je natuurlijk kunt doen, en laten we hopen dat dat niet nodig is, is natuurlijk zeggen dat je een uitgaansgebied wil afsluiten. Of zeg, bepaalde horecagelegenheden moeten nu dicht, omdat de risico's te groot worden. Dus dat zijn echt heel vergaande sluitingsmaatregelen. Mensen die in een verzorgingstehuis zitten, waarvan je, net zoals we dat in april en mei hebben meegemaakt, zegt, ja, die mogen niet meer naar buiten, er mag geen bezoek komen. Dat zijn maatregelen die je lokaal en regionaal nu kunt nemen. En nogmaals, laten we hopen dat het niet nodig zal zijn.
Ja, directeur van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, Liane den Haan. Ja, Liane, dat lijkt me wel even schrikken, die opmerking dat ook de bezoekregeling in verzorgingstehuizen opnieuw stopgezet kan worden.
Ja, dat is inderdaad schrikken. Het lijkt me ook buitengewoon onverstandig. We hebben ook gezien wat dat met mensen heeft gedaan in het verzorgingshuis, maar ook zeg maar familie. En bijvoorbeeld ook zeg maar zo'n bezoekersregeling voor mensen thuis heeft veel eenzaamheid veroorzaakt. Dus wij zouden daar geen voorstander van zijn. Ik heb net ook even contact met het ministerie en daar weten ze er ook niets van af. Dus ik hoop maar dat dit loos alarm is.
Ja, heb je ook een voorbeeld van wat dat dus met mensen heeft gedaan in die verzorgingstehuizen?
Nou, je ziet dat in de verzorgingshuizen, daar is natuurlijk toch nog wel veel aandacht voor mensen. Daar zijn natuurlijk ook personeel en daar hebben de bewoners elkaar nog. We zien dat het ook veel verdriet heeft gegeven bij mensen thuis. Hè. Er is gezegd, alle 70-plussers moeten thuis blijven en mogen geen bezoek meer ontvangen. Daarmee zijn veel vitale mensen in thuisisolatie gegaan en hebben zich ontzettend eenzaam gevoeld. En dat geeft natuurlijk ook gevoelens van dat je je toch minder prettig voelt. En als je al zeg maar gebreken hebt, dan komen die dubbel zo hard aan. Dus ik denk dat het buitengewoon onverstandig is om dit weer te doen. Stel dat het zo zou zijn dat in verzorgingshuizen de corona-infecties toenemen, dan zou je eerder kunnen kijken naar alternatieve bezoekmogelijkheden, zodat het toch mogelijk blijft dat mensen elkaar zien.
Ja, de afgelopen weken is er een hoop versoepeld. Heerst er dan nu nog veel angst onder die oudere doelgroep?
Ja, je ziet dat ouderen toch wel voorzichtig zijn, maar dan heb ik het met name over de mensen met een kwetsbare gezondheid. En dat zie je overigens ook onder jongeren met een kwetsbare gezondheid, die toch wel heel erg goed de richtlijnen in acht houden en voorzichtig zijn. Maar je ziet wel dat in ieder geval bij onze doelgroep mensen dat goed doen, goede afspraken maken, hun handen wassen, 1,5 meter afstand houden en geen onnodige risico's nemen. Ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen goed is.
Ja, Liane, je maakt je nu hard voor de ouderen. Sowieso als directeur van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. Is dat ook de reden waarom 50PLUS jou zo graag als partijleider wil hebben?
Ja, dat is ook inderdaad de reden. 50PLUS heeft aangegeven, je hebt veel ervaring met de beleidsterreinen inkomen, wonen en gezondheid. Je komt al heel lang op voor ouderen en zou je dat bij ons willen doen? Dus ik heb daar lang over nagedacht en uiteindelijk gezegd dat ik het toch ook wel goed vind om nu politiek verantwoordelijkheid te nemen, want er moet heel veel gebeuren. En ja, dat gaat eigenlijk gewoon veel te langzaam. En als er al een keer wat gebeurt, dan is dat incidenteel. We zijn bijvoorbeeld al 15 jaar als AMBO aan het lobbyen voor meer levensloopbestendige woningen. Er zijn er nu 80.000 tekort, waardoor bijvoorbeeld hele woningmarkt stagneert. Nou, we zien wat er met het pensioen gebeurt. Mensen worden niet geïndexeerd, gaan er eigenlijk alleen maar verder op achteruit. Nou, dus als je daar het een en ander van vindt, moet je uiteindelijk ook de stap nemen om verantwoordelijkheid te nemen en er wat aan te gaan doen.
De coronacrisis blijkt nauwelijks invloed te hebben op de woningmarkt. Dat blijkt uit de rapportage Monitor Koopwoningmarkt over het tweede kwartaal dat vandaag is gepubliceerd. Stefan ten Tijen, verslaggever van AD Wonen. Stefan, de banken hadden eerder verwacht dat die huizenprijzen zouden dalen. Waarom is dat niet gebeurd?
Ja, die banken die hebben wel gezegd dat zal pas aan het einde van 2020 gebeuren, aan het einde van dit jaar. Ze verwachten dat de faillissementen oplopen, dat de werkloosheid daarmee oploopt. En dat dat invloed gaat hebben ook op het consumentenvertrouwen. Nou, wat de TU Delft eigenlijk vandaag zegt, is dat het nog helemaal niet zeker is dat het ook voor een afkoeling gaat zorgen. Het woningtekort blijft groot, er worden weinig nieuwe huizen gebouwd. En de mensen die hun baan wel hebben, die gaan ook nog eens wat meer geld verdienen. Dit jaar, volgend jaar waarschijnlijk meer. De hypotheeknormen worden zelfs nog een beetje versoepeld voor twee verdieners. Dus er zijn allerlei redenen om aan te nemen dat het eigenlijk wel door blijft gaan zoals het al was in de woningmarkt.
Ja, en wat betekent dat? Wat gaat dat betekenen bijvoorbeeld voor starters en andere huizenkopers?
Ja, starters hebben altijd al een achterstand natuurlijk omdat ze geen overwaarde hebben die ze kunnen inzetten voor de aankoop van huis. Ze kunnen ook moeilijk sparen omdat ze een hoge huur moeten betalen bijvoorbeeld. En nou moeten ze ook nog eens een duur huis kopen. En de TU Delft zegt dat de prijs-kwaliteitverhouding daardoor onder druk komt te staan. Ik krijg wel eens voorbeelden van appartementjes die er niet eens heel jovel uitzien. En dan 3 ton kosten bijvoorbeeld. Dus je krijgt eigenlijk minder waar voor het geld dat je moet betalen.
Ja, terwijl de mensen die loonsverhogingen krijgen en bijvoorbeeld nog een baan hebben, die huizen dan wel weer kunnen betalen.
Ja, precies. Maar zelfs voor hen is het natuurlijk moeilijk. Als je een middeninkomen hebt en je woont bijvoorbeeld in de Randstad, ja, dan kom je er bijna niet tussen. Je moet echt wel bijvoorbeeld rijke ouders hebben die een ton kunnen schenken om een beetje mee te kunnen doen en een kans te maken op een woning.
Ja, en wat betekent de huidige situatie eigenlijk voor huizenbezitters?
Ja, op papier worden ze natuurlijk rijker. Hun vermogen groeit. Dat kan heel comfortabel zijn, maar je hebt er pas wat aan op het moment dat je weer gaat verhuizen en dan bijvoorbeeld kleiner gaat wonen. Dus met name babyboomers of ouderen die zeggen van goh, ik ga mijn vrijstaande huis of rijtjeshuis, waarvan de hypotheek ook nog eens is afgelost, verkopen. En ik ga naar een appartementje. Ja, die zouden daarvan kunnen profiteren. Maar voor de rest is het eigenlijk heeft niemand baat bij een woningmarkt die zo op slot zit. Waarbij mensen zo weinig kans maken op een nieuwe woning. Behalve beleggers misschien. Maar voor mensen die een woning willen en willen stijgen op de carrière ladder voor een woning. Die komen er niet tussen.
En sowieso is de keuze beperkt, toch? Vroeger had je keuze uit ongeveer 28 woningen, als ik het goed heb. En nu zijn dat nog 2,8, 3?
Ja, 2,7. Dat is dan de zogenoemde krapte-indicator. En die is echt historisch laag. Nog lager dan in de jaren 80, toen er ook een wooncrisis was. Het is inderdaad zo dat 7 jaar geleden nog maar een gemiddelde huizenkoper nog uit 30 huizen kon kiezen. Het is met name door de crisis die we hebben gehad en het aantal nieuwbouwwoningen dat daardoor is teruggelopen, enorm krap geworden op de huizenmarkt, waardoor je nog maar minder dan 3 woningen zou kunnen kiezen.
Hoi, ik ben Charlien.
En ik ben Kevin.
En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers.
De podcast over series.
Dus als jij alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix, Amazon Prime of andere streamers,
luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste teamsongs en al het andere wat te maken heeft met series.
Abonneer je dan nu via Spotify of Apple Podcast.
Of op ad.nl.